Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Misschien heb je het zelf al gemerkt, maar ik heb besloten om niet eens in de 2 weken een podcastaflevering te maken, maar eens in de 3 weken. Om zo wat lucht in mijn gezin te creëren, om zo wat lucht in mijn hoofd te creëren en om vooral het plezier te behouden om de podcast te maken. Want ik geloof dat ik alleen met plezier dit kan blijven maken en blijven doen voor jullie met zoveel passie als dat ik het doe. Vandaag mag ik een boodschap delen die ik 3 weken geleden mocht doen bij ons in mijn eigen gemeente. Ik was knetter zenuwachtig. De avond voordat ik moest spreken, kneusde ik mijn ribben op de houten rand van een houten glijbaan. Fantastisch. Ik dacht echt, moet je nou net dit doen de avond van tevoren? Maar ach, wat maakt het uit? Zondagochtend had ik zoveel adrenaline dat ik geen centje pijn heb gevoeld. Het was heel bijzonder om voor het eerst voor zo'n grote groep te spreken. En de reacties na afloop waren overweldigend. Het was heel bijzonder dat God zo door me heen heeft gewerkt. Ik hoop van harte dat de boodschap die je vandaag zal horen, dat het ook jouw hart mag raken. En ik hoop dat het een positieve bijdrage in je leven is. En als dat zo is, vertel het me dan. Dat is zo bemoedigend. En zoals je ook straks in mijn preek zal horen, ik heb op mijn website een mogelijkheid tot gift te doen. Dus geniet je van mijn boodschap en wil je zeker dat Podcast Bloei doorgaat. Ga dan naar de website en doe een donatie, klein of groot. Ik ben je super dankbaar en dat maakt het mede mogelijk dat ik deze podcast verder zet en in de toekomst nog meer ga ontwikkelen. Heb jij wat geestelijke vitamine nodig om je positief te beïnvloeden? Blijf dan vooral luisteren, want vandaag is het thema zelfveroordeling, de veroordelende mening van anderen en het effect daarvan op ons leven. En dat daarboven de mening van God staat. En wat Hij van ons vindt is zoveel belangrijker. Maar ja, eigenlijk hebben we dat heel vaak nodig om dat keer op keer te horen. Heb jij dat nodig? Blijf vooral luisteren en geniet van deze preek waar bloed, zweet en tranen in is gegaan. Geniet ervan! Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals Hij jou en mij bedoeld heeft.
Nodig, jongens. Goedemorgen allemaal. Ik ben Roosje de Vries. Ik ben getrouwd met, denk ik, de langste man van deze gemeente, Reinoud. Ik heb 2 mooie dochters met hem mogen krijgen. En ik verdien mijn geld met gebaren. Misschien zag u mij vorige week wel tolken. Ja, dat is mijn baan. Is het u wel eens opgevallen dat ervaren sprekers altijd aan het begin van hun preek een soort reclameblokje hebben? Evangelische zendtijd noem ik dat ook wel eens. Nou dacht ik ben geen ervaren spreker, maar ik ga me net zo gedragen. Dus, de eerste, ja kijk eens, daar staat hij al. Dit is mijn podcast. Wie heeft hem wel eens geluisterd? Oh wauw, jongens, wat tof. Wat leuk. Deze podcast is ontstaan vanuit een profetisch woord wat ik van God heb mogen ontvangen. Hij sprak 3 jaar geleden, Roosje, je mag in het licht gaan staan en je mag gaan spreken. En ik dacht, ik kan zitten wachten totdat de deuren opengaan of ik ga handen en voeten geven aan deze profetie. En dit is de uitkomst ervan. ik heb er heel veel plezier in. Ik heb al heel veel mooie mensen mogen interviewen. Hij is geheel gratis, dus ik dacht, dat stemt de gemiddelde Hollander gunstig. Misschien ook de gemiddelde Alsmeerder, hoop ik. Alleen is het natuurlijk wel zo, dan kom ik ook meteen met dat verhaal. Er zitten wel kosten aan verbonden. Tot nu toe heb ik 2 giften gekregen, wat enorm bemoedigend is. Maar feit is wel dat dat nog niet de kosten dekt. Dus mocht u nou enthousiast zijn, op mijn site is er een optie om een gif te geven. Nou, tot zover, nu stop ik. Viel mee, toch? Viel mee, ja, dat dacht ik. Voordat ik ga beginnen aan mijn preek, wil ik jullie nog wat delen met informatie over een onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek. Daar hebben ze onderzocht. Wat vinden mensen enger? Doodgaan of spreken in het openbaar? Nou, wat zou het zijn? Spreken in het openbaar, hoor ik. Spreken in het openbaar vinden mensen enger dan doodgaan. De eerste keer schijnt gruwelijk te zijn dat je spreekt. De tweede keer heel heftig. De derde keer heftig. En zo bouwt het zich af. En na 10 keer schijnt het stressniveau te doen te zijn. Nou, ik heb hier 1 keer eerder gestaan met de kerstnachtdienst. Dus dit is mijn 2e keer. Dus u weet waar ik zit. Oh. Maar wat zit daar nou achter? Want de angst van spreken komt voort uit een andere angst. En dat is dat de mensen die spreken voor een grote groep zijn bang voor de mening van anderen. En laat dat nou alles met mijn thema van vandaag te maken hebben. Na deze feiten op tafel gelegd te hebben, snapt u dat er flink wat geloof voor nodig was om hier te staan. U denkt misschien dat het grote podium vergroot wordt, maar ze hebben hem speciaal voor mij verlaagd. Dat het wat minder eng zou zijn. Nou, toen ik aan het voorbereiden was, vond ik het heel bijzonder dat ik een boodschap mocht voorbereiden voor deze morgen hier. Maar ik riep het wel uit naar God. Heer, waar mag ik het over hebben? Ik wil heel graag uw boodschap spreken. Uw boodschap die wortel zal schieten en die vrucht zal gaan dragen. En niet dat jullie allemaal bij de koffie straks zeggen, nou, dat was een fijne aanbiddingsdienst, hè? Dat wil ik niet. Weet u wat God tegen mij zei als antwoord? Roos, kom als jezelf. Waarop ik zei, als mezelf? Dat kunt u toch niet menen? Ik sta voor Corre en Lammy, voor de oudste, voor mensen die veel verder zijn dan ik. En dan zegt u dat ik als mezelf moet komen. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet wijs genoeg, ik ben niet leuk genoeg, ik ben niet grappig genoeg. Nou ja, hoewel, hij lacht altijd heel hard om een flauwe grappen, mijn man. Maar we gaan vanmorgen zien of u die mening deelt. Ik heb ook nog wat hulplijnen ingeschakeld. U hoorde haar al lachen. Dat is mijn beste vriendin Oesja. Mijn man en Ellen, die lacht ook altijd heel makkelijk. Ik denk, dan heb ik een beetje support. En misschien als u enthousiast bent, kunt u er een halleluja of amen uitgooien. Want dat is wel heel bemoedigend voor mij, want ik vind het echt heel spannend. Halleluja. Yes! Goed zo! Hopelijk volgen er velen. Maar waarom had ik nou het gevoel niet als mezelf te kunnen komen? Ik ging hele moeilijke onderwerpen bedenken, want ik dacht, ja, ik kan het toch niet hebben wat er eigenlijk op mijn hart ligt. Dat kwam door de angst voor de veroordelingen van anderen. En het gevoel dat ik perfect moest zijn. Alleen het probleem is dat als wij onszelf vergelijken met een perfect plaatje, dan vernietigen we onszelf. En dan durven we niet eens te gaan beginnen met het ontwikkelen van onze talenten. Want daar kunnen we nooit aan voldoen. En we hebben natuurlijk in ons hoofd, in ieder geval, ik heb dat wel, heel veel christelijk moeten. Een perfecte christen ziet er zo uit en doet dat en dat. Een perfecte aanbiddingsleider die doet, ik weet het niet hoor, 50% ogen dicht, 50% ogen open en 70% hand in de lucht. En ik had het idee dat ik aan het perfecte plaatje van de spreker moest voldoen. Een interessante vraag om jezelf af te stellen. Probeer jij te zijn zoals je denkt dat het eruit ziet? Of probeer jij te zijn wat God daadwerkelijk over jou zegt? Bill Johnson zei dit. Wie is de meest nederige man die ooit op aarde heeft rondgelopen? Nou? Jezus. En hoe vaak heeft hij zichzelf bekritiseerd? Nooit. Hij liet zich niet leiden door wat anderen van hem vonden, maar hij liet zich leiden door wat de Vader over hem zei. Het moeilijke is, dat is best moeilijk. Het thema van vandaag is dus zelfveroordeling, de veroordeling van de meningen van anderen en het effect daarvan op ons leven en wat God daarover zegt. Even een slokje water. Ziet u me bibberen? Het moeilijke alleen wel, als je een preek aan het voorbereiden bent, dat je een gemengd gezelschap hebt. Dus deze preek is eigenlijk vooral bedoeld voor de mensen die te laag over zichzelf denken. Die minder over zichzelf denkt dan dat die waard is. Maar er zal ook een groep hier aanwezig zijn die misschien als lijflied hebben: ik ben beter dan, beter dan, beter dan, beter dan jij. Als dat je lijflied is, is deze preek net iets minder voor jou of voor u bedoeld. Voor de rest ga ik er geen woorden aan vuil maken. In de Bijbel is er een vrouw die net als wij niet konden voldoen aan het perfecte plaatje. En dat is nog maar een understatement. We gaan vandaag in het verhaal duiken van de bloedvloeiende vrouw. Ik hoor alle gehuwde mannen denken: oh nee, één keer in de maand één menstruerende vrouw vind ik voldoende. Word ik in de kerk ook nog? Dan ben je om mijn oren geslagen. Sorry, ik beloof, de boodschap is unisex voor mannen en voor vrouwen. Dus niet afhaken, blijf bij me. We gaan straks lezen uit Markus 5, vers 24 tot 35. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag wat achtergrondinformatie geven en een stukje context. En dan weten we precies waar we instappen in het Bijbelverhaal. In Leviticus 12 en 15 worden er voorschriften gegeven voor kraamvrouwen en bloedvloeiende vrouwen. De samenvatting is dit: bloedvloeiende vrouwen zijn onrein en alles wat ze aanraken wordt ook onrein, inclusief andere mensen. In die periode mogen ze niet meedraaien in de maatschappij, maar leven ze in afzondering. In Leviticus 12 vers 4 staat dat ze in de kraamtijd niets mag aanraken wat heilig is, en ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Leviticus 15 vers 31, de laatste tekst, de Bijbel in gewone taal, staat over de heilige tent. Als ze onrein zijn, mogen ze niet bij de heilige tent komen die midden in het kamp staat. En als ze dat toch doen, zullen ze sterven. Nou, houd dit even in uw achterhoofd. Nu gaan we over naar de context. Jezus vaart met een bootje op het meer van Galilea. Zodra hij aankomt aan wal, staat er een hele grote mensenmenigte alweer op hem te wachten. Ook komen er huilende mensen op Jezus af. Het is Jairus, de leider van de synagoge. Zijn dochter balanceert op het randje van leven en dood. En hij smeekt Jezus: kom mee om mijn dochter de handen op te leggen. En dus gaan ze met grote spoed onderweg naar het huis van Jairus. Het is een drukte van belang en een gekrioel van allemaal mensen. En te midden daarvan is er één vrouw, de bloedvloeiende vrouw, die al 12 jaar last had van bloedvloeiingen. En het spreekwoord: baat het niet, dan schaadt het niet, gaat niet bij haar op. Ze had namelijk al haar geld uitgegeven aan medische behandelingen, maar niets had geholpen. Even zien. In die cultuur was het zo dat ze vaak met de hele familie in één huis woonden. Die vrouwen die deden alles samen. Zo was de cultuur. Ze aten samen, ze werkten samen, ze wasten samen. Geen idee wat ze nog meer deden. En in die tijd deelden ze met elkaar hun hart, hun dromen, hun verlangens. Maar niet voor de bloedvloeiende vrouw. Want zij was veroordeeld tot eenzaamheid. Kan je je trouwens voorstellen, hè? Ja, daar zit een dokter. Als je 12 jaar bloed vloeit, hoe moe zal ze wel niet geweest zijn? Dan ben je echt verzwakt. Nou, dan gaan we hem nu lezen. Hij komt ook achterop, als het goed is. Ja. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem. En zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want, zei zij, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van de aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden: zede, dat is niet goed. Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Tot hier. Zij is de energieloze, de zieke. Maar blijkbaar bewoog zij zich toch sneller voort dan de mensenmenigte die ook bij Jezus wilde komen. Ze is een vrouw te midden van een menigte die waarschijnlijk dacht: ik kan me voorstellen dat ze haar kende, oh, dat is die zieke vrouw. En dat ze zeggen: wat doet zij hier? Ze is onrein, ze maakt ons ook allemaal onrein door zich hier in die drukke mensenmenigte te begeven. Ze zal ongetwijfeld die veroordeling gevoeld hebben. Het is een onreine, te midden van reine mensen. Wat had zij een obstakels te overwinnen? Zoals we net hebben gelezen, bewoog zij zich voort door zichzelf moed in te spreken. Ze zei: als ik alleen maar zijn kleding kan aanraken, dan zal ik genezen zijn. Wat een vastberadenheid. Als deze vrouw zich maar enigszins de veroordeling had aangetrokken, geloof ik niet dat zij vol geloof zich had kunnen uitstrekken naar de kleding van Jezus, naar dat wonder. Ik denk dat zij hierin ook een heel mooi voorbeeld is, hoe wij ons eigen hart ervoor mogen zorgen met de woorden van God, om dat elke dag tegen onszelf te spreken. Dat hebben we zo nodig. Wat als zij zich dus wel had laten leiden door die angst? Wat als zij zich wel had laten leiden door de veroordeling? Dan had ze, denk ik, zich nooit in die menigte durven te begeven. Wat als ze haar tempo had laten vertragen? Ik geloof dat ze dan het wonder had misgelopen.
Sorry Martijn, toch blaadjes.
Hij zei: je mag één blaadje meenemen. Ik heb ze allemaal meegenomen. Maar wij laten ons heel vaak wel afleiden door ruis op de lijn. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek, is dat wel. Zo vaak laten we ons leiden om te voorkomen dat andere mensen negatief over ons zouden denken. Of dat we ze misschien op hun tenen stappen met onze wilde outside the box plannen die waarschijnlijk God in ons hart heeft gelegd. Maar deze vrouw wilde zo graag dat zij zich niet liet ontmoedigen door de meningen en de opmerkingen van anderen. Zoals ik aan het begin van de dienst vertelde, heb ik een profetie mogen ontvangen. En ik had hem net ontvangen en het was best wel bijzonder, want ik kwam uit een periode dat ik heel erg overspannen was. En dat ik figuurlijk gezien in de schaduw had gezeten, want ik zat elke keer op de bank, want ik was heel overspannen geweest. En toen zei God tegen mij: je mag in het licht gaan staan. Je mag gaan spreken. Het was alsof God echt naar mijn situatie had gekeken en me echt zag. Ik was er vol van. Ik ging naar een conferentie en ik dacht: nou Heer, u heeft gesproken. U mag nog een keer spreken. Ik ben benieuwd wat u nog meer te zeggen heeft. Dus ik ging naar voren en ik vertelde het verhaal en ik vroeg om gebed. En ik vertelde over de profetie en ik weet nog, die man die keek me aan van top tot heen. En die wenkbrauw ging de lucht in. En hij zei: nou, dat is me nogal wat. Dat raakte me als een pijl in mijn hart. Ik zal die wenkbrauwen niet snel vergeten. Maar daarmee wil ik wel zeggen: bescherm je eigen hart dus ook. Wees selectief tegen wie je dingen vertelt. En weet je, die man die kon ik het eigenlijk niet eens verwijten. Want God had het aan mij laten zien. God had het in mijn hart gedaan. Dus ik kan die man helemaal niks kwalijk nemen. Sommige mensen hebben nou eenmaal de gave van ontmoediging. Ik heb nog een voorbeeld daarvan. Nog een voorbeeld. Ik heb dit woord trouwens, dat is even belangrijk voordat ik dit verhaal vertel. Ik heb het woord in Delft ontvangen. Daar was ik samen met Usha. Maar wij hadden het verteld aan de mensen die heel dicht bij ons stonden. En een paar dagen later werd ik nog even nagebeld. Ja, voelt ze zich trouwens niet beledigd, hè? Ik deel niet de mening. Ja, zei die, daar in de leg zijn ze altijd nogal scheutig met het geven van profetische woorden. En in hun enthousiasme kunnen ze er gewoon wel van alles uitgooien. Dit zou veel te heftig zijn voor jullie gezin. Nee, dat kan niet. Ik zou het een beetje laten rusten. Ook weer de gave van ontmoediging, helaas. En weet je, die dingen worden goed bedoeld vaak, omdat mensen van ons houden. Daarom zeggen ze het vaak. Het is niet eens slecht bedoeld. Maar ik merk wel dat ik ermee worstel. Ik merk dat het mij vertraagt. En als we het terugkoppelen aan het verhaal wat we gelezen hebben, merk ik dat ik de pas van Jezus niet kan bijhouden. En dat ik dus misgrijp. Het ontneemt me dan vaak de frisse moed om door te gaan. Maar weet je wat het geval is? Als we dat doen, als we ons laten leiden door die meningen van anderen, dan stellen we andere mensen hun meningen boven wat God heeft gezegd. En dan zijn we ongehoorzaam. We moeten wat God over ons zegt boven die mening van anderen zetten. Want dan hadden we, als we namelijk wel vol geloof op weg gaan, op de kant die God ons heeft aangewezen, dan kunnen we ontvangen wat God voor ons heeft in de hele volheid. Maar deze moedige, bloedvloeiende vrouw zou niet eerder weggaan voordat ze Jezus had aangeraakt. De volgorde is helemaal aangepast. Het volhouden loonde. Want daar in de drukke straatjes van Kafarnaüm raakte de vrouw Jezus zijn mantel aan. De vrouw verliest haar pijn. Jezus zijn kracht. De vrouw verliest haar gezondheid. Haar ziekte en Jezus zijn gezondheid. Deze vrouw was genezen. Halleluja. Zodra de vrouw de mantel had aangeraakt, voelde ze meteen: ik ben genezen. En in een reflex misschien wel probeerde ze weg te komen, weg te glippen. Maar wat we net lazen, Jezus draaide zich om. En hij keek. Hij zocht in de menigte. En dan zegt hij: wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen vinden Jezus een beetje dom. Die zeggen: ja, hallo, wie heeft u aangeraakt? Er staat een hele mensenmenigte om u heen. Nee, wie heeft mij aangeraakt? De vrouw beseft dat ze niet kan ontsnappen aan de zoekende blik van Jezus. Ze beeft als een rietje, want ze weet dat ze naar hem toe moet. En wat we dus in het begin gelezen hadden, Leviticus 15 vers 31, als ze onrein zijn, mogen ze niet bij de heilige tent komen die midden in het kamp staat. Als ze dat toch doen, zullen ze sterven. Maar wat heeft de bloedvloeiende vrouw net gedaan? Zij als onreine vrouw heeft Jezus het heilig offerlam aangeraakt. Ik kan me goed voorstellen dat ze beeft als een rietje. Dat zou ik ook doen. Haar geloof is eigenlijk, als ik het zo mag stellen, op het brutale af. Zij als onreine dame raakte Jezus het heilig offerlam aan. De vrouw valt op haar knieën voor Jezus. Ontdaan. Ontdekt. Ze is bang om in Jezus zijn ogen te kijken. Zal ze veroordeling zien? Zal ze weggestuurd worden? Wat zullen de mensen eromheen gaan zeggen? Maar op het moment dat zij het waagt om in Jezus ogen te kijken, ziet ze zoveel liefde. Ziet ze zoveel compassie. En dan spreekt Jezus woorden uit die je onmogelijk booskijkend of kwaad kan zeggen. Dan zegt hij: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Jezus staat niet klaar om te veroordelen. Hij staat niet klaar om angst aan te jagen. Hij staat om ons vrij te spreken, om ons te genezen, om ons te overladen met zijn liefde. Dat is toch fantastisch nieuws? Ja, we hebben een slokje. En mijn vraag vanmorgen aan u en aan jou. Wat heb jij opgegeven? Welk wonder heb jij opgegeven? Misschien omdat je bang was geworden voor de mening van anderen. Misschien vanwege ongeloof. Misschien omdat je dat stemmetje in je hoofd hebt die zelf zegt, oh, dat kan jij niet. Sta jij stil? Of ren je met Jezus mee in hetzelfde tempo, zodat je zijn mantel kan pakken? Misschien heb je die ene bediening of die ene droom die al jaren door je hoofd gaat. Of dat ene wonder heb je losgelaten. En ik wil die vanmorgen, als jij dat verlangen ook hebt, vandaag terugclaimen. In de naam van Jezus. Door deze bewuste aanraking van de bloedvloeiende vrouw werd ze niet veroordeeld, maar juist genezen. En die God dienen wij ook. Wat als niemand kijkt? Wat als niemand een oordeel over je hebt? Inclusief jijzelf, met je zelfveroordelende mening. Alleen God. Wat zou het zijn dat jij doet? En ik denk dat deze vraag echt heel belangrijk is. Want als je op deze vraag antwoord krijgt, geloof ik dat jij het antwoord hebt. Dat jij weet wat jij mag gaan doen en waar jij voor gemaakt bent. Neem die vraag eens mee naar huis. Denk er thuis eens over na. Ik hoef geen bijbelteksten aan te dragen die jou vertellen dat God jou fantastisch vindt en dat hij wil dat jij je gaven en talenten gaat inzetten voor hem, tot eer van hem. Want dat weten we allemaal en dat is ook zo. God heeft jou unieke gaven en talenten gegeven en die vindt het fantastisch als jij ze inzet. Die geniet ervan als jij straalt als vertegenwoordiger van God. En ik geloof dat geluk zal komen als jij die gaven en talenten gaat inzetten en gaat gebruiken. Zonder je te laten leiden door andermans mening, je zelfveroordeling en andere dingen. Hey, yes, één amen. Ik wil graag nog een verhaal met jullie delen, een waar gebeurd verhaal. Er waren 9 mijnwerkers aan het werk, 73 meter onder de grond. Het was in 2002 in Amerika. En zij waren aan het werk in hun mijn en de mijn daarnaast was een ondergelopen verlaten mijn. En per ongeluk braken de mannen de muur door. Nou, u begrijpt wat er gebeurt. Er kwam een waterstroom. Gelukkig konden deze 9 mannen de andere ploeg van 9 waarschuwen. Die konden op tijd wegkomen. Maar voor die 9 mannen helaas niet. En het water bleef stijgen en stijgen en stijgen. 225 miljoen liter water, zei het internet, dat er in die mijn uiteindelijk is binnengelopen. Ze hoopten en wachten op de redding. Ze dachten op een gegeven moment, het zal te laat komen. Ze hebben 77 uur moeten wachten totdat de reddingwerkers bij hun zouden komen. In wanhoop hebben ze zich aan elkaar vastgebonden, want zeiden ze, als we dan verdrinken we samen. En dan vinden de reddingwerkers onze lichamen en dan hoeven onze families niet met een missend persoon dat ze denken, is die er nog, wat is er gebeurd? De plaatselijke krant plaatste de volgende dag een artikel nadat ze gered waren en daar wil ik 2 stukjes uit lezen. 9 jongens die zelfs tijdens hun diepste punt bleven ze aan elkaar vastgebonden. Ze deden alles wat ze konden om elkaar te ondersteunen, zodat ze het allemaal zouden overleven. Een van de mijnwerkers beschreef de mannen. We knuffelden elkaar, we gingen tegen elkaar aan liggen, rug aan rug. Alles om lichaamswarmte te produceren. Op een gegeven moment zonk er 1 man naar beneden, omdat hij de kracht niet had om zijn hoofd boven water te houden. De overige 8 mannen die trokken die man dan gezamenlijk omhoog, totdat hij weer op krachten was gekomen. Maar dan even later zou er weer iemand anders zich te zwak voelen om zijn hoofd boven water te houden. Het was een teaminspanning. En dat is de enige manier waarop ze het hadden kunnen overleven. En wij bevinden ons als volgelingen van Christus ook in een situatie wat team effort verlangt. Dus bemoedig elkaar, vuur elkaar aan, wees er voor elkaar. Hebreeën is ook een hoofdstuk wat is geschreven ter bemoediging voor de gemeente. En daar wil ik nog 1 tekst uit lezen. Hebreeën 10 vers 24 en 25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Het punt wat ik hiermee wil maken, dat voelt u waarschijnlijk wel aan, is dat we het dus zo nodig hebben om elkaar te bemoedigen. En ik merk nu ik uitstap door middel van mijn podcast, komt er best wel veel ontmoediging op me af. En daar heb ik het eigenlijk moeilijk mee. En dan heb ik het gevoel alsof ik bijna verdrink en moet happen naar lucht. Maar dan is er gelukkig weer iemand die zegt, Roos, God heeft dit en dit door jouw podcast in mijn hart gedaan. En dan trekt hij me weer omhoog. En dan heb ik weer kracht om door te gaan. En als de ontmoediging mij overkomt, zal die ook u overkomen, want ik ben niemand meer of minder dan jullie. We zouden elkaar juist moeten aanmoedigen. En ik wil ook je vragen, let dus op voordat je je wenkbrauw omhoog lift. Omdat je denkt, nou die profetie, nou goeiedag, dat is hoog van de toren geblazen. Let op. Want het is God die spreekt. Het is God vaak die dromen in mensen hun harten heeft gelegd. En misschien past het niet helemaal in jou en in mijn kaders wat iemand doet. Maar dan ga ik even heel bot zeggen, daar heeft God helemaal niets mee van doen. Want God wil alle mensen redden. En niet alleen de mensen die in u en in mijn kader passen. Toch? Dus, de band mag naar voren komen. Dus, laat je niet leiden door zelfveroordeling. Veroordeling van anderen. Stel Gods mening boven alles en hou je daaraan vast als reddingsboei. En ik geloof dat wat Jezus wilde zeggen, wat Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw, wil hij deze morgen ook tegen jullie zeggen en tegen mij zeggen. Wat ben jij een fantastische man. Wat ben jij een fantastische vrouw dat je mij hebt herkend als Messias. En ik gun jou de genezing. Die bediening, het wonder, de droom die jij in je hart hebt. Ga in vrede. Ik wil graag afsluiten met gebed. Zo. Misschien kan er wat piano gespeeld worden. Want ik wil heel graag bidden. Heere God, dank u wel dat we hier zo vandaag bij elkaar mochten zijn. En hoewel mijn preek lange van perfect was, Heere God, dank u wel dat u deze kans gaf. En Heer, ik geloof dat er mensen in deze zaal zijn die zich aangesproken voelen. Die misschien wel heel erg gekwetst zijn. Die rondlopen met een verwonde ziel. En dank u Heer dat u die wilt verzorgen. En misschien als dit over jou of over u gaat, wil ik je vragen om op te staan. Om aan Jezus te laten zien, Heer, ik wil het aan u geven. Wilt u de pijn wegnemen? Wilt u mijn hart vernieuwen? Wilt u mijn gedachten strippen van alle verkeerde gedachtes? En vul mijn hoofd met uw waarheid. En u kijkt met zoveel liefde naar ons. U kijkt met zoveel compassie. En hij wil deze morgen tegen u en tegen jou zeggen. Ik til je op. Ik til je op boven de omstandigheden. Ik til je op uit je pijn. En ik wil jou genezen, zodat jij kan gaan in mijn naam, tot eer van mij. Heer, dank u wel dat we met u altijd opnieuw kunnen beginnen. Heer, en we willen de pijn aan u geven. En wilt u er iets veel beters voor in de plaats geven? Een nieuw hart, een heel hart. En moed om te gaan wat u in ons hart legt, Vader. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram, podcastbloei, of mijn website podcastbloei.nl. Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door.